De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin wij, Wietse Hagen en ik, Alexander Klupping, je bijpraten over de wondere wereld van AI. Heel veel groot nieuws deze week. Apple blijkt in gesprek te zijn met Google om diensten, AI-diensten, af te leveren. En dat verbaast ons nogal, want wij dachten dat Apple zelf een eigen spraakassistent zou gaan maken. Maar het lijkt er nu dus op alsof zij Googles technologie gaan gebruiken op iOS-telefoons. Kan het allemaal nog gekker? Wietse en ik analyseren deze situatie. Ander groot nieuws, Devin kwam deze week uit. Althans, er gaan video's rond van een tool die helemaal zelf kan programmeren. Dus je vertelt wat voor app je wil hebben en de AI gaat ermee aan de slag om dan uiteindelijk als eindresultaat een website of een app, zo je wil, helemaal gemaakt voor jou te hebben. Alles wat ertussen zit, wordt automatisch voor je gedaan. Van product management tot het opzoeken van de relevante documentatie tot het daadwerkelijk schrijven van de code. En Figure AI, een robot die eruit ziet als een mens, die dingen kan pakken en doen als een mens, kan praten als een mens, kan zien als een mens. De robots zijn daar. Ook daar gaan we het over hebben. Veel plezier! Het is wel weer een gevalletje van hell freezes over, Wietse. Want Apple is in gesprek met Google om AI te gaan leveren voor telefoons. Wat zegt dit jou nou? Want het eerste wat bij mij opkomt is, oké, ze hebben die shit dus toch niet onder controle, dat ze Google nodig hebben om hun AI te gaan maken. Maar misschien ben ik te kort door de bocht.
Nou, niet om het er goed te praten of zo. Want ik dacht ook, oké. Het is gewoon niet fijn of zo. Omdat Apple natuurlijk zo op die privacy messaging zit al. Dat is gewoon een heel groot deel van hun marketingcampagne, zou je cynisch kunnen zeggen. Maar ze doen ook wel hun best technisch. Ze doen echt wel dingen. Maar als je dan die hele assistent gaat draaien bij Google, dat klopt dan niet helemaal met dat bericht, denk ik. Als je merk helemaal geladen is met privacy, dan is dat een beetje gek. Maar tegelijkertijd draait iCloud. iCloud is eigenlijk maar gewoon een stuk software van Apple dat draait bij Google. Apple doet zelf niet. Ja, die hebben wel datacenter, maar niet centra, maar niet in de orde van grootte dat Google dat kan. Dus in essentie is er al heel veel compute en storage en netwerk is al niet van Apple. Dus dat ze dat uitbesteden, dat snap ik op zich wel. In ieder geval, dat is niet nieuw. Maar zoiets belangrijks en zoiets groots als dit voelt wel een beetje gek. Ik zou dan denken dat Apple het gewoon gaat uitstellen tot ze het zelf kunnen.
Ja, precies. Want we hebben dit natuurlijk vaker gezien, dat Apple een soort van belangrijke onderdelen van hun OS eigenlijk inkoopt. We weten dat uit de kaart-app bijvoorbeeld, dat alle points of interest, dus alle restaurants en alle andere dingen die je op een kaart wil hebben, dat die ingekocht worden bij TomTom. Wat hebben we nou nog meer gehad in het verleden? Dit is een reeks van dit soort samenwerkingen.
Zelfs Foursquare nog een tijd, volgens mij, echt lang geleden.
Ja. Om dingen die Apple zelf niet goed kan, om dat dan in te kopen en dan op een gegeven moment gaan ze het wel zelf doen. En dit zou zo'n voorbeeld daarvan kunnen zijn, waarbij ze eerst Google vragen om het te runnen en dan uiteindelijk toch zelf gaan maken. Dus parallel daaraan het zelf ontwikkelen, want we weten dat Apple heel veel aan het ontwikkelen is. Daar komt de afgelopen tijd best wel veel over uit. Dat zal het zijn, toch?
Nou ja, ik ben er wel een beetje ingedoken, want ik dacht, oké, ze gaan, het nieuwsbericht is dan Apple in gesprek met Google om hun generatieve AI uit te besteden. Dat kan natuurlijk nog vrij breed zijn, hè? Dus dat kan daadwerkelijk zijn het creëren van afbeeldingen of muziek of zo, of echt het genereren van media. Maar het kan ook natuurlijk chatbot-achtig zijn, tekst genereren, zoals we dat kennen van ChatGPT. En dat voelt wel raar, dat de volgende Siri draait in de cloud van Google en ook nog eens op een model van Google. Want op zich dat het in de Google Cloud draait, dat zei ik eerder al, dat is op zich niet zo spannend. Maar dat het ook een Google model is. Ja, je kan het op verschillende manieren lezen, want wat ik ook een beetje tegenkwam is, wil Apple dit gewoon niet ownen? Hè? Dus, want ze hebben eigenlijk wel talent in huis. Ze hebben best wel een serieuze afdeling kunstmatige intelligentie op touw gezet al een aantal jaar geleden. Waar ook gepubliceerd wordt openlijk, wat heel erg niet Apple is of wat niet past in hoe Apple dat normaal doet. Maar ja, de mensen die daar zijn gaan werken, die eisen dat gewoon. Anders gaan ze weg. Dus daardoor krijg je best wel wat leuke research uit het lab van Apple publiek. Dus er is echt wel wat daar bij. Het is niet dat ze er nu nog een beetje achteraan hobbelen van, oh ja, oeps, dat is toch best wel een groot ding. Maar ja, dat betekent niet dat je het dat je die assistent echt wil ownen. Hè? Door het gedoe eromheen, waar we het in een eerdere aflevering over hadden. Dat het wordt gezegd, ja, de politieke uitingen van de Apple van het Apple-model. Maar ja, dan kan je het draaien bij Google, maar dan moet je het ook Google noemen. Want ja, ben je alsnog verantwoordelijk met je Apple-logo erop.
Maar dat gaat Apple nooit doen. Apple gaat nooit zeggen, gebruik nu Siri. Dat is van Google. Of dat wordt gerund door Google.
Of kan je straks kiezen als je hem net als dat je zo'n browser keuzevensters hebt. Weet je al, kies Firefox, Internet Explorer. Ja. Of dat je kies Alexa. Dat ze het helemaal niet gaan ownen. Dat ze echt helemaal hun vingers eraf houden.
Ja, dat zal toch niet iets.
Ja, het is, ik denk dat het gevaarlijk is voor ze. Want dat ding is veel te belangrijk. Maar
ja. Nou ja, misschien dat ze het zo beginnen. Dat je eerst kan kiezen tussen Siri, Google Gemini en wat er dan nog open is. Want we weten dat ze ook in gesprek zijn met OpenAI. Althans, dit zijn allemaal geruchten. Dit komt allemaal via Bloomberg naar buiten. Ja. Dit zijn geruchten. En met Google lijkt dat het vers te zijn. Ook misschien omdat met Google er bestaande contracten zijn voor het voorprogrammeren van Google als belangrijkste zoekmachine in Safari. Dat is een deal die met miljarden, waarmee miljarden gemoeid zijn, waarin Google Apple betaalt om Safari of om Google als default zoekmachine Safari te gebruiken. Dit lijkt er op een bepaalde manier misschien een beetje op. In de zin dat wie is de engine achter de spraakassistent? Nou, misschien dat die deal daarmee uitgebreid is, omdat ook om ook Google toe te staan. Misschien dat ze ook wel denken voorlopend op misschien, weet je, de EU is toch al een soort van big tech, anti-competitive wetmaak vibe. We hebben voor een aantal afleveringen geleden gehad over dat Siri nu buiten schot blijft eigenlijk in de manier waarop EU de markt aan het reguleren is. Spraakassistenten is nog niet iets waar je een keuzeschermpje voor moet presenteren als je een techbedrijf bent. Zo van welke wil je gebruiken, lieve gebruiker. 6 zoekmachines waar je nog nooit van gehoord hebt. Of Google. Misschien dat ze voorlopend op dat verzoek wat er op een gegeven moment gaat komen van de EU nu dit standaard gaan doen. Een soort van ieder bedrijf mag zijn eigen spraakassistent aanbieden via Apple. Waarom
ze
niet?
Hebben natuurlijk ook nooit een zoekmachine gebouwd. Ze zijn in gesprek geweest met Microsoft om Bing te kopen, begreep ik. Er is van alles. Er is ook wel een crawler die internet rondstruimte van Apple die wat dingetjes doet voor hun Spotlight feature, die ook een beetje Spotlight web is. Maar ze hebben het toch allemaal maar een beetje intern van alles gebouwd, maar nooit uitgebracht.
Ja.
En misschien, ja, ik zit te denken, ik moet zelf nog een beetje aan het idee wennen, maar als je natuurlijk de mail-app van Apple configureert, dan krijg je zo'n keuzeschermpje, hè, met ook de brands erin. En dan onderaan staat dan Other. Hè. Misschien dat je daar dan je Olama endpoint in kan zetten voor je taalmodel thuis. Dat zou te gek zijn, hè, maar dat zie ik niet gebeuren. Maar ja, misschien dat Apple wel gewoon gaat zeggen van, weet je wat, dan hebben we het EU-verhaal te pakken. Hoeven we het zelf niet te bouwen. Gaat ook niemand ons de schuld geven. We zetten keihard die logo's overal op, dat iedereen weet, nee, maar je praat nu met Sydney. Die is van Microsoft. Als die gekke dingen zegt, moet je bij Microsoft zijn.
Ja, en dan pas veel later komen ze nog met hun eigen ding erbij. Dus dan blijft Siri nog een tijdje Siri. En dan pas veel later komen ze met hun eigen super Siri. Ja. En dan gaan ze het hele OS revampen. Zoiets. Ja, het zou wel wat zijn, zeg.
Ja, Apple wil natuurlijk heel graag alles integreren. Dus daarin voelt het wel een beetje raar. Maar ja, ze zitten wel op een ander spoor nu. In ieder geval binnen de EU, omdat ze wel moeten. Uh-huh. Dat je straks je Maps-applicatie kan kiezen. En ik weet niet of dat trouwens al aan de laatste 17.4 zit. Trouwens, heb ik helemaal niet gezien. Maar je moet straks al die keuzes kunnen gaan maken binnen de Europese Unie. Ja, pak dit dan ook maar meteen mee. Maar ja, komt er dan inderdaad wel een Siri 2 die een soort van heel neutraal is en super saai en die je wel kan kiezen, maar niemand gaat kiezen. Want ja, dat zou hetzelfde zijn als een zoekmachine van Apple die niemand gaat kiezen. En gaan we dan allemaal, iedereen net als iedereen Chrome steeds installeert, als ze hun MacBook uitpakken, dat ze dan ook maar meteen Gemini gaan aantikken. Of OpenAI. Ik ben wel benieuwd, man, eigenlijk, hoe ze dit gaan aanpakken.
Ja, weet je, misschien is dit gewoon weer zo'n gevalletje waar Apple lekker afwacht wat de rest allemaal aan het doen is. En dan pas als de rest een stuk volwassener is geworden en de markt schreeuwt erom, dan gaan zij ook een keertje aan het werk. Want kijk, als je nu een Android-gebruiker bent, dan heb je Google Assistant. dat is nog steeds het ding waarmee je klokken kan instellen en wekkertjes en vragen wat het weer is in Parijs. Maar veel verder komt het niet, want dat ding begrijp je nooit of komt met een dom antwoord. Maar tegelijkertijd hebben ze natuurlijk nu ook Gemini. En Gemini kan je instellen als je default assistent nu op Google. Op Android natuurlijk. En dat is echt een rukervaring, want met Gemini kun je geen wekkers instellen. Dus als jij een assistent wil gebruiken waarbij je zowel de slimheid van Gemini, dus ChatGPT-achtig praten tegen een praatassistent, als je dit wil gebruiken en je wil wekkers kunnen zetten, dat kan niet. Het is de ene assistent of de andere.
Dat zijn nog twee werelden.
Ja, dus misschien dat Apple er rekening mee houdt, dus van nou, we gaan toch een soort van overhaul krijgen van het hele OS. Dit hele idee van dat we met losse apps gaan werken en dat je gewoon van de ene app naar de andere app gaat om informatie op te zoeken, daar gaan we sowieso van af. Het wordt centraal met een spraakassistent aangestuurd. Dat je kan vragen. Dat je verschillende apps kan doorzoeken met je spraakassistent. Dat die automatisch stappen voor je kan uitvoeren, et cetera, et cetera. Weet ik veel. Dat je tegen dat ding kan zeggen, bestel een Uber naar Schiphol. En dat die dan gewoon alle stappen uitvoert voor je. In plaats van dat je alleen maar de Uber-app kan openen, wat nu de default is. Misschien dat ze daarop wachten, op dat normaal gaat worden. En dat andere partijen ook, weet je, de techniek een beetje mogen uitvogelen eerst. Want dit kan gewoon nog niet op dit moment. Zelfs bij Gemini.
Ja, zou het zo kunnen zijn, want de WWDC is juni of zo, toch? Ieder jaar, de developer conference.
Het komt te vroeg, Wietse.
Dat ze daar de Assistant SDK gaan aanbieden. Dat ze zeggen, oké, je kan daardoor op knopjes drukken. Je mag het scherm zien.
Ja, precies.
En dat die gesprekken die nu naar buiten lekken, dat zijn gewoon de gesprekken om de plek te kopen op dat scherm.
Ja.
Dus iedereen moet gewoon gaan bieden. En dan heb je gewoon straks inderdaad Alexa, Gemini, hoe heet dat ding van de Bing? Ik weet niet eens hoe dat ding heet. Maar goed.
Bing Chat.
Ja. Ik bedoel dat je daar die vijf logo's hebt, dat het hele dure logo's zijn. Dat nu de deeltjes zijn, de backroom deals, zeg maar.
Ja. Ja.
En dat het dan de techniek om dat te kunnen, die mix van een soort Apple workflows, dat je dingen achter elkaar kan hangen, als een soort macro's. Want we hebben het vaak over gehad, maar je moet toegang hebben tot dat scherm. Je moet kunnen lezen wat in iemands apps gebeurt, om vervolgens ook op dat scherm te mogen drukken. Een soort assistive touch heet het volgens mij bij Apple. Dat is eigenlijk toegankelijkheid voor apparaten voor mensen die bijvoorbeeld slechthorend of blind zijn. Dat ze een beetje daar een wat mooiere software developer kit van gaan maken. Zodat de OpenAI's van de wereld kunnen gaan inhaken binnen iOS. Voelt voor mij intuïtief als niet des Apples. Maar om daarmee dus helemaal om die regulering en het gevaar voor hun brand. Want als er iemand met brand bezig is, dus Apple is net zo goed een horlogemerk als hun softwarebedrijf, zeg maar. Dat zij daar heel erg gevoelig voor zijn. Ook politiek gevoelig. En echt denken, joh, precies wat jij zegt, doe eerst maar gewoon OpenAI en Alexa en Gemini erop. En dan zien we het wel.
Ik ga graag mee in deze theorie. Maar wat ik er zwak aan vind, is dat ik het niet echt des Apples vind om vooruit te lopen op EU-regelgeving. Over het algemeen reageren ze als het echt moet en niet bij voorbaat.
Naar, maar goed, ja.
Ja, daarnaast ga ik ervan uit dat ze willen dat alles on-device draait, want Apple gaat willen blijven claimen dat ze de privacy partij zijn, dus dat er niks de cloud in mag. Dus zou het niet zo zijn dat ze dan gaan vereisen dat alles lokaal moet kunnen draaien, dus dat het de kleine modellen zijn van die grote bedrijven die ze dan kunnen gaan gebruiken en dat ze dan wel endpoints geven waardoor ze ook echt apps kunnen gaan besturen in plaats van alleen maar een Siri-schermpje wat vraag-antwoord doet, maar dat die ook echt in apps voor jou dingen kan doen en maken. Ja. In e-mail kan schrijven in jouw e-mail-app in plaats van
Apple toch nooit toestaan dat OpenAI dat mag. Dat is helemaal buiten hun comfortzone toch, dat een ander bedrijf op knoppen gaat drukken in hun besturingssysteem. Nee man. Het zou me echt verbazen.
Nee, maar want we weten nu dat ze met Google aan het praten zijn. Waarom praten ze dan met Google?
Wat is dit gesprek? Waarom zijn ze dit aan het doen?
Ja.
Ja, want ja. Ja, ik weet het gewoon niet zo goed. Want als ik in mijn mailprogramma zit en daar moet een mailtje verbeterd gaan worden, à la, hoe heet dat ding, Copilot van Microsoft in Windows 11.
Ja.
En dat Apple dan zegt, powered by Gemini of zo. Het voelt echt heel vreemd. Het is ineens, zijn ze super cozy dan met Google en sturen ze mijn mails ineens allemaal door. Het past helemaal niet in hun verhaal. Ja, ik weet het niet zo goed.
Wacht dan ook gewoon. Kijk, als je onderkent dat je eigen modellen gewoon nog niet goed genoeg zijn. We weten dus dat er allerlei ontwikkeling is. Dus dat Apple heeft een groot multimodaal model gemaakt.
Ja.
Dus onder andere, er draait op Hugging Face, die kun je zelf proberen. Dan kun je een foto uploaden van iets en dan kun je tegen dat ding zeggen. Ik zag een voorbeeld van iemand die maakt een foto van een tafel op zijn iPhone. En dan zeg je, voeg er een pizza aan toe. En dan maakt hij een pizza op die tafel. Dus ze zijn bezig met... Ze hebben zo'n model dat draait. En dat kun je ook al proberen. Dus ze zijn wel degelijk dingen aan het doen. Dat komt allemaal naar buiten. Maar ja, het is wel... Waarom dan het aan Google overlaten? Ik snap het niet. Het is niet, ja. Het moet niet goed genoeg zijn. Dat moet de reden zijn. En dan ondertussen gaat ze door met de ontwikkeling.
Zijn. Het moet een zoekmachine-achtige deal zijn qua bedragen.
Ja, maar wat is dan het belang van Google? Want zij weten dan dat dit een tijdelijk ding is. Dus wil Google nou echt dat geld eventjes opstrijken, wetende dat het over 2 jaar weg is, omdat Apple ze dan alsnog verstoot?
Maar over 2 jaar is de regelgeving dat ligt. Apple, ja, dat zij die assistenten moeten aanbieden binnen het OS. Ja, dus ik moet zeggen, als ik ons eigen verhaal zo hoor, denk ik ook, ja, het past goed in elkaar. Maar nee, man.
Nee, we zien hem nog niet.
Nee, maar we gaan het gewoon in de gaten houden. Want de gesprekken worden gevoerd. Er wordt bij Apple van alles gemaakt. Mogelijk dat we in juni tijdens die developers conference wat te horen krijgen over... Nou, bij Apple begint vaak wel met een soort laffe SDK ergens, hoor.
Ja.
Een kleine sessie ergens met 20 man ergens tijdens die... En dan dat komt dan naar buiten als... Assistant SDK of Assistant Kit, heet het dan of zo, weet je al.
Ja.
Dus we gaan het zien.
Ja, nou ja, als luisteraars betere suggesties hebben over hoe deze strategie in elkaar zit, mailen ons op vragen.
Ja, wat missen wij? Dat we dit niet hebben.
Wat missen wij hier? Goed, Devin is een tool die, nou ja, de gemoederen druk bezig hield de afgelopen week. Ik geloof dat ik wel 1000 video's voorbij heb zien komen van deze app. Wat is Devin Wietse?
Ja, ik heb de term die ik ga mijn best doen om het uit te spreken. Agentic AI, dat is een beetje het fenomeen wat Devin is. Eigenlijk een soort meta-agent die meekijkt en een planning
wat
kan maken.
Wat een duidelijke uitleg. Een meta-agent die meekijkt.
Dit is goed, hè? Ja, noem het gewoon de product owner / project manager binnen een team die een beetje het overzicht heeft over alle taken. Een plan maakt op het abstracter niveau wat er moet gaan gebeuren om een taak uit te voeren. Bijvoorbeeld de tuin opruimen of in het geval van Devin, softwareontwikkeling.
Ja.
En dan, het is een beetje... Kijk, wat in de wandelgangen... hoe door sommigen... ChatGPT ook wel eens beschreven wordt van ja, dit is gewoon die kan gewoon helemaal je werk overnemen en dan kan hij gaan programmeren. En dan is het ja, nee, het zijn programmeurs die het kunnen gebruiken om zichzelf te augmenten, zeg maar, als een soort superprogrammeur bewijzen.
Ja, je kan niet tegen ChatGPT zeggen: maak deze app voor me, maar je kan wel code aan het ding geven en vragen: wat gaat hier fout?
Ja, en je kan op zich ook aan ChatGPT vragen: stel, ik zou dit aan een taalmodel gaan vragen, welke stappen zou je dan doen? En dan ga je dus eigenlijk door slim. Je prompt op te bouwen om dat door dat mooie vorm te geven. Kan je al met heel veel trucjes dit doen? Nou, wat Devin is, wat ik moest best wel even zoeken, is eigenlijk een stuk interface. Hè? Dus het is, want wat heel veel taalmodellen nu nog missen, is gewoon een laag eroverheen. Die op een slimme manier met de juiste knopjes eigenlijk op de achtergrond van alles doet wat je normaal zou moeten schrijven, maar nu beter weergeeft. Hè? Dus in het geval van Devin, zoals iedere softwareontwikkelaar, webontwikkelaar moet ik eigenlijk zeggen, een webontwikkelaar heeft vaak een voorbeeld in zijn browser, want je bent iets aan het bouwen voor het web, dus dan ga je meekijken hoe ziet dat er inmiddels uit, stapje voor stapje. Er komt een titeltje boven en een knopje in beeld. En dat, als je dat dan slim instelt, ververst dat ook steeds terwijl je aan het schrijven bent of programmeren bent. Dus je hebt een browservenster open. Je bent aan het programmeren in een teksteditor. Die moet je hebben. Dan is er vaak nog een console of terminal waarin je waarin je programma draait of waarin je wat andere dingetjes installeert. En zo heb je een beetje een toolbelt, zeg maar. Een riem met allemaal hamer en een zaag eraan en zo die je een beetje hebt. Nou, Devin combineert het allemaal tot één stuk software. En dat zie je ook als een soort splitscreen of een quadscreen, zoals met Mario Kart met 4, zeg maar. Dus 4 blokjes. En dan heb je waar jij je opdrachten geeft, de terminal, de browser en de tekstvenster waarin geprogrammeerd wordt. En jij bent eigenlijk in het Engels aan het zeggen, joh, ik wil een Twitter-client bouwen die alleen maar tweets van André van Duin toont. Want daar ben ik helemaal gek op. Ik wil het in een gezellige interface die past bij de sfeer. Go! En dan.
Ja, en hij maakt de app voor je. Het is echt een beetje de ervaring. Kijk, ik heb natuurlijk een start-up gehad. En dan had ik een idee over een of andere functie die ik in de app wilde. En dan ging ik naar de product manager. En de product manager ging dan aan mij eerst een hele hoop vragen stellen. En dan vervolgens een lijstje maken met dingen die nodig waren om die feature te kunnen maken. En voorstellen voor hoe die dat dan moest gaan doen. En dat werd dan tegen de programmeurs gezegd. En eigenlijk is dit dus dat allemaal in één. Dus het is jij kan praten alsof je de CEO van een startup bent en je hebt product managers en developers tot je beschikking. En dat ding gaat dan al die taken emuleren om stap voor stap de stapjes uit te voeren allemaal na elkaar om ervoor te zorgen dat die app er komt zoals jij het wil.
Ja, en dan,
het is wel magisch.
Ja, en dan de reality check is, het is zeker niet niks. Het is niet alleen maar een gave demo. Er is meer aan de hand. Maar het is het level dat je zegt, joh, ik wil Conway's Game of Life maken. Mensen die dat kennen, ja, dat zijn een soort van levende celletjes die aan en uit gaan in een grid. Dan zeg je, ik wil Conway's Game of Life maken. Nou, dan zeg je, ik wil het op het web, in mijn browser. Moet je even aangeven, het moet een website zijn waar ik naartoe moet kunnen. Dat is wat je zegt. Dan gaat die stap voor stap er doorheen lopen. De innovatie die daarin zit, die ik zag, is, je kan pauzeren. Vind ik al tof. Dus je ziet hem een beetje bezig gaan. Dan kan jij zeggen, pauze, wacht even, wat gebeurt hier? Je kan heen en weer. Want het zijn allemaal soort kloktiks, soort stappen die hij doet, zeg maar. Net als de Game of Life, maar in dit geval is het programmeren van de Game of Life. Dus je zit een stapje voor stapje het uitvoeren, het plan maken, de subtaken uitvoeren. Daar kan je dan in heen en weer klikken, dus dan leer je er ook nog wat van.
En dus je pauzeert als je denkt, ik moet wacht even, wat ben je hier aan het doen? Of kan je hem dan ook nog bijsturen?
Oeh, dat heb ik niet gezien, want ik mag hem nog niet gebruiken. Ik heb aangevraagd, dus ik doe het allemaal op basis van de video's die
goed,
ik
zodat je kan begrijpen wat hij aan het doen is, kun je hem pauzeren.
Ja, en ik denk, het zou te gek zijn als je dan al bij kan sturen. Want wat je dan nu ziet, ik vind het wel grappig hoor. Want dan gaat hij dus die Game of Life maken. Dan gaat hij een GitHub repository aanmaken om die code op te zetten. En dan gaat hij die code vanuit GitHub deploy naar Netlify. En dan zegt hij aan het einde, hier is de link. En dan klik je erop en dan zie je de Game of Life.
Het is toch ongelooflijk.
Ja, op het internet. Wel bruut dat die,
ja.
Dat kan je er natuurlijk allemaal stiekem een beetje instoppen. Het zal allemaal wel. Het is nog steeds gewoon hartstikke gaaf.
Ja.
En dan kan je daarna zeggen, oké, ik wil dat je met de Game of Life begint met het woord Devin. Zo'n Game of Life begint vaak met een leeg veld of wat random noise, zodat daar leven kan ontstaan. En hier zegt hij dan, doe maar even het woord Devin schrijven en vanuit daar het spel starten. En dat wordt dan allemaal netjes aangepast. Je ziet dat ding constant eigenlijk op zijn bek gaan, om het even op z'n Rotterdamse te zeggen. Dus dan gaat er een module installeren mis. Het draait niet. En dan zegt hij ook, ik zie dat het misgaat. Even wat debug statements toevoegen. Nog een keer proberen. En dat is echt heel leuk om te zien ook, want ja, ik als gemiddelde programmeur, zeg maar, zit wel leuk mee te kijken. Dat ik denk, wat grappig hoe die dat aanpakt. Ik vind het
heel vet dat er een browservenster is waar die dan documentatie gaat opzoeken. Ja, dus programmeurs
kunnen mee kan kijken.
Als ze interacteren met andere stukken software, kunnen ze naar documentatie gaan om te kijken, hoe moet ik eigenlijk praten met dit stuk software? Hoe kan ik dit aanroepen, bijvoorbeeld? En dat is werk wat je als programmeur doet. Dan open je browser en ga je de documentatie kijken. Maar dat doet dat ding dus ook. Die gaat gewoon documentatie zitten opzoeken, lezen. En dan vervolgens, als er iets misgaat, die fix die hij uit die documentatie haalt, implementeren in de code. Ik vind dat zo vet dus, om te zien.
Zeker. En dit is dus best wel een serieuze software developer suite test eigenlijk. We hebben het vaak over die testjes gehad. Die modellen worden er allemaal doorheen gehaald. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet. Oké, de vergelijking die zij maken op de blog van Devin. Ik ben even, hoe heette die gasten daarachter? Cognitive of zo? Ik ben even de naam kwijt.
Yeah.
Maar
yeah,
sorry. En die hebben dan een grafiekje staan, een staafdiagram met Devin in vergelijking met Claude, GPT. Dat ik dacht, wacht even, is Devin nou ineens een model?
Mm-hmm.
Ja, is dit getraind? Ik krijg dat zijn ze een beetje vaag over. Want ik ben natuurlijk altijd aan het kijken, zijn jullie nou met hele slimme prompts en een mooie UI GPT-4 aan het gebruiken? Dat mag. Ik bedoel, daar kan je nog steeds innoverend mee zijn. Maar ben meer onder de indruk als er ook een getraind model door hunzelf achter zit. Dat geeft ze ook iets meer overlevingskans in deze wereld van grote investeringen.
Ja, er is nu een wildgroei van wat ze noemen wrapper apps. Dus dat zijn apps die eigenlijk gewoon op GPT-4 draaien, wat ze met een API aanroepen. En dan maken ze iets op basis van GPT-4. De grap is vaak dat je dat zelf ook kan doen in ChatGPT. Dus dat je concurrentievoordeel ontzettend klein is. Dus dat het niet genoeg is om een heel bedrijf op te bouwen. Want je loopt iedere keer het risico dat iemand anders het net zo makkelijk kan namaken. Omdat het vrij dun is, het laagje wat je erop legt.
Ja.
Dus daarom is er steeds de vraag naar, heb je je eigen onderliggende model gemaakt? Of ben je eigenlijk alleen maar een dakkapel bovenop een heel af huis aan het bouwen?
Ja, of verkoop je eigenlijk gewoon diepvries pizza's in een ghost restaurant als Italiaanse pizza's. Zoals je...
Mooie metafoor. Ja, ik vind hem heel mooi.
Maar dat bedoel je, dan kan je misschien goed geld mee verdienen, maar je bent niet echt aan het koken.
Precies, nep. Precies.
Maar waarom? Dus er zit wel. Ja, ik wou zeggen, die test die er wordt gedaan. Er is dus een test suite. Waarbij eigenlijk een verzameling van software problematiek. Dus eigenlijk gewoon uitdagingen die je met software zou kunnen oplossen, worden voorgeschoteld. Nou, daar scoort dan een ChatGPT 4 2,5% op of zo. Dus, want dat is gewoon nog hartstikke moeilijk. Het zijn veel te grote opdrachten nog. Maar het is wel leuk om te testen. Dan doet Devin 13-14% op. Dat is best wel heel erg knap. Wat dus lukt om door werkende oplossingen te vinden voor problemen die worden voorgesteld in een gestandardiseerde test. Ja, dat geeft ook een beetje, dat zag ik ook een beetje in de reacties. Mensen zeiden, oké, 13%, dat heeft nog 87% van de programmeurs hebben nog een baan, zeg maar. Dat was een beetje het grapje. Hè? Want, dus ik zou hem zelf ook zetten op junior of beginnende webprogrammeur. En dan die toch wel net komt kijken eigenlijk. Maar goed, het is weer een stapje dichterbij en weer een stapje verder.
Ja.
Voor mij
als niet-programmeur is dit is dit super relevant. Want ik kan me voorstellen dat veel programmeurs ernaar zitten kijken. Zo van, oké, weet je, hoe dit is nog steeds voor ik ben nog steeds een betere programmeur dan dit ding. Dus ik maak me nog niet zo heel erg veel zorgen. Maar toch, als buitenstaander weet ik wel dat programmeren samen met AI dat het leven een stuk makkelijker heeft gemaakt, omdat dat ding kan helpen met bugfixen, omdat dat ding kan helpen met een beetje refactoren of zelf kleine stukjes schrijven. Maar je kan er niet aan ChatGPT met één zin vragen: maak een app waarmee ik stel je voor, als je een Pomodoro timer wil maken, maak een Pomodoro timer, gewoon iets heel simpel, een stopwatch. Ik wil een website maken met een stopwatch erop. Ik kan dat nu niet aan ChatGPT vragen, want dan moet er heel veel stappen genomen worden. En voordat ik een link heb die www.stopwatch.nl draait, ja, dan ben je echt wel heel veel tijd kwijt. Uiteindelijk kom je er denk ik wel uit, maar je bent heel veel tijd kwijt. Eigenlijk moet je nog steeds allerlei services leren aanspreken. En er wordt echt nog wel veel voorkennis verondersteld. Hier lijkt het zo te zijn alsof het echt een kwestie is van deze shit installeren. De zin, maak een stopwatch app vormen op een of andere website. En dat ding gaat dit echt helemaal doen. Ik vind, voor mij is dit toch wel, dit maakt de droom wel dichterbij dat programmeren straks voor iedereen toegankelijk is. Basisprogrammeren toegegeven, weet je, ik snap heus wel dat je niet... Je zal niet de coronamelder app met één zin kunnen laten maken door dit ding opeens. Maar simpele dingen wel.
Dat is toch... Misschien is het alleen al om een soort eerste poging te doen. Of om je visie beter uit te kunnen leggen. Want vroeger moest je het dan allemaal gaan tekenen of andere dingen het laten zien. En dat je nu zegt, veel programmeurs die luisteren, die denken, nee, dan moet ik daar zeker op verder gaan bouwen. Maar ik had het dus over het concept, niet per se dat de code die daaruit komt. Maar je kan natuurlijk ook wel lekker experimenteren dan. En ik vraag me wel af, hoe schaalbaar is het? Hè? Kan je inderdaad grotere software maken? Wat houdt dat tegen? Ja. Ik denk dat het altijd een beetje zoek is naar een soort van plafond. Zitten we nu tegen het plafond aan te duwen van wat je... want dat Devin zal waarschijnlijk een... Of het is eigenlijk GPT-4. Of het is iets van een fine-tune van een open source model.
Mm-hmm.
En zijn ze pas net begonnen nu? Zitten we over een jaar in dit gesprek met de 20 andere Devin-achtige dingen die allemaal gebaseerd zijn op veel brutere dingen? Dat is een beetje de vraag. Want ik moet wel zeggen, ik probeer ook een beetje de temperatuur te proeven, zeg maar, in de community. Want ik zit natuurlijk wel op een aantal websites waar veel mensen zitten die software maken.
Yeah.
En dat is heel fascinerend, want je hebt een beetje de groepen die constant zeggen van, ach ja, die zijn constant proberen om het stuk te maken, om te laten zien dat het toch eigenlijk crap is. Want dat het allemaal één grote magic show is, dat het een truc is. En die reageren dan vaak met, nou, ik heb dit net gevraagd, viel helemaal uit elkaar. Ik ben nog steeds niet bang hoor, weet je wel, zoiets. En dan, heb je de mensen die zeggen, nou, waarom bouwen jullie dit? Waarom zijn we dit aan het maken als softwareontwikkelaars? Daar gaan we. Ik las vanmiddag iemand die zei, ik ben bezig met een off-ramp. Dus dat houdt in dat je eigenlijk aan het nadenken bent over een zachte landing voor jezelf, als mens.
Yeah.
En die zei, nou, ik heb berekend voor mezelf 3 jaar nog. Ik ben goed om me heen aan het kijken hoe ik kan landen. En je hebt mensen die reageren met, oh, dit is echt te gek. Wat een tool. Dit zijn alle dingen die ik helemaal niet leuk vind om te doen. Ik heb eigenlijk een maatje erbij. Misschien wel meerdere. We gaan in een team werken. Weet je, het is zo leuk. Verschil tussen de mensen. Ik vind het grappig om te lezen. En ik denk, hoe ik er een beetje naar kijk, is dat dit... Ja, hoe breed kan je dat inzetten, zo'n agentic AI? Hè? Kan je inderdaad zeggen, stuur 3 robots aan in de achtertuin die onkruid gaan wieden?
Ja, oké. Als je het concept breder pakt van een AI die je eigenlijk helpt met de juiste vragen stellen of een groter doel in kleinere stukjes ophakken. Dat is wat je bedoelt, toch, met agentic AI? Dus niet iets zoals ChatGPT, je stelt een vraag, antwoord, vraag, antwoord, vraag, antwoord. Maar het is veel meer dat je een doel geeft aan dat ding en dat ding jou helpt met het behapbaar maken, dat doel.
Ja,
het en het dan voor een deel uit gaat voeren.
Ja, ik zou een soort wedding planner. Iemand moet het overzicht hebben van zo'n heel groot idee.
Ja, het is grappig, hè? Want ik ben bijvoorbeeld, ik gebruik Claude, de AI van Anthropic.
Hoe zit jij daarop? Iedere keer als ik Nederland invoer, dan wil die niet. Wat ben jij aan
dus
dan?
Wat ik heb gedaan is, het was best een geklooi. Je moet een VPN hebben. Bijvoorbeeld vriend van de show, NordVPN, weet je. En dan die op Amerikaans
wat een submarine
instellen.
Is dit, hè?
Goed, hè? Amerikaans instellen. Of Engels, kan ook, want buiten de EU. Want dat is volgens mij de belangrijkste bottleneck. Alle landen staan wel op de available lijst, behalve landen uit de EU. Nou, hoe dan ook. Die moet je aan hebben staan. En dan vervolgens, het lukte mij op Android... om met Google Pay het te doen. En op Reddit werd gesuggereerd dat als je dat niet hebt... dat je dan een Android-emulator op je computer kan installeren... en daarmee
Ik denk dat is een manier om je Google-account forever banned te krijgen. Dus kijk maar uit. Maar ja.
Ja, dat zeggen mensen altijd. Dus ik gebruik mijn YouTube al sinds Jutemus via Indonesië... voor €1 per maand. Dus
iemand scrolt daar natuurlijk langs die e-mailadressen ziet... A-clubbing en die denkt, nou, laat maar gaan. Ach,
alsof ze mijn account gaan bannen, daar geloof ik helemaal niks van. Ik heb dat nog nooit gehoord, dat iemand door een fake land te gebruiken zijn Google-account geband krijgt. Maar hoe dan ook. Daarmee is het gelukt. En het leuke van Claude is dat hun contextwindow heel groot is. Dat je er boeken in kan gooien. Soms moet je een boek even ophakken in een paar delen, de PDF. Maar dan begrijpt hij hem wel echt helemaal... En het is wel vet hoor, om dan te kunnen, om dan kunnen vragen naar specifieke dingen. Dat hij dan met paginanummers en al gaat vertellen wat er ergens gezegd wordt. En wat dan elders in het boek weer gesproken wordt. Dan staat er ook weer een paginanummer bij. En je kan heel diep, je kan gewoon met dat ding praten alsof hij het boek gelezen heeft. Dat is heel vet. Ik gebruik het om interviews voor te bereiden als ik het boek niet kan lezen. Dus dan is het handig dat ik dan in ieder geval die AI dat boek wel gelezen heeft. Zodat ik weet wat er in hoofdlijnen gebeurt. En ik kan dan echt in gesprek gaan om een interview voor te bereiden. Op basis van dat boek wat hij me gegeven heeft. Alleen waar hij dan mee komt zijn interviewvragen die niet bij mij passen. Ik wil wat prikkelendere vragen. Ik wil meer anekdotes erin. Ik wil dat ze wat meer stelling nemen zodat de geïnterviewde dat moet ontkrachten. Oftewel, ik heb allerlei aannames in mijn achterhoofd. Waarvan ik wil dat de AI zich daarnaar gedraagt. En dat is iets waar denk ik, dit is een ding, het is een heel specifiek voorbeeld, interviews, maar dit is een ding wat AI's, chatbots zoals ze nu zijn, heel erg ontoegankelijk maken voor de meeste mensen. Want de meeste mensen weten niet hoe ze tegen het ding moeten praten of wat ze aan het ding moeten vragen om het te laten reageren zoals jij het eigenlijk wil. Om die teleurstelling die heel veel mensen denk ik wel kennen op het moment dat ze iets vragen aan ChatGPT en hij komt met een antwoord dat je denkt, dit antwoord is zo saai dat je het eigenlijk gewoon gelijk weer afsluit en dat je het gewoon gelijk opgeeft. Om het ding antwoord te laten geven zoals jij graag wil, dat is gewoon echt best wel een soort van learning curve.
Ik denk in dat opzicht dat die techniek toch nog te fundamenteel is, want dat zie je ook aan de investeringen die OpenAI doet. In al die Harvey bijvoorbeeld, zo'n chatbot om te helpen bij juridisch werk.
Yeah.
Dat in dit opzicht zou je natuurlijk ook, eigenlijk moet je iemand hebben die in die wereld van journalistiek van een goed interview afnemen zit. Ja. En denkt van oké, wat is het jargon binnen die wereld? Wat voor interface gaan we maken? En dan moet er gewoon een vakje komen van oké, gooi hier alle mp3's van de interviews die je ooit hebt gedaan. Hè, van je memo recorder, wafjes, maakt me allemaal niet uit.
Ja.
En je transcripten in dit doosje. Klik en dan staat er analyzing. En dan stuurt hij je na een uur een mail dat hij zegt, ik heb je tone of voice te pakken.
Ja.
En dit kan op de achtergrond allemaal gewoon weer die rapper zijn. Hè, die diepvries pizza, geen probleem. Maar wel, want ik denk dat nu gewoon de tijd is die er aankomt. En dat zijn ook, want we deden net een beetje cynisch over die rapper companies, zeg maar. Dus die projecten die stiekem op de achtergrond alleen maar GPT-4 aanroepen. Maar het kan gewoon ontzettend krachtig zijn als er domeinkennis in zit en jargon en concepten uit een wereld die techneuten misschien niet kennen.
Nou, in een product manager, want de vergelijking met Devin is denk ik heel krachtig tussen deze twee voorbeelden. Want ook met Devin heb je in Devin om tot een app of een website te komen, is er een virtuele project manager die jouw doel ophakt in heel veel kleinere stukjes en dan vervolgens al die kleine stukjes gaat maken. En dat met een interview niet anders. Dus dan wil je eigenlijk dat ding een plan gaat maken voor hoe die het interview gaat aanvliegen.
Ja.
Weet je, wil je een confronterend interview doen? Wil je een informerend interview? Dat is al best wel een basisvraag die iedere interviewer zichzelf afvraagt. Een soort van, wat is de, met welke stijl of welke vibe ga ik het gesprek in? En ChatGPT zal niet aan jou vragen wat voor soort interview wil je. En dat is dom, want dat is wat de mens gelijk doet. Nou, wat die meta-AI van Devin dus doet voor programmeren, wil ik eigenlijk ook voor alle andere beroepen.
Ja.
Wat jij nu noemt voor andere sectoren, namelijk juridisch, dat gaat dan... Voor een deel zit hem dat dus in het trainen op het relevante corpus. Oké, dus dat voor juridische software dat hij veel van juridische dingen weet. En dat hij als hij gaat programmeren, dat hij goed snapt wat programmeren is. En dat hij gaat leren wat jouw stijl is. Dus voor juridische dingen zal je ook ongetwijfeld zal stijl een rol spelen. En dat is met programmeren net zo goed en met interviewen ook. Dus dat is een element. En dan ten derde is het er een soort van, wat is de product manager? Degene die jou gaat helpen. Wat zijn eigenlijk de stappen die je neemt in jouw werk om van input tot output te komen? En dat kan dus zijn, weet je, als jij, noem een gek voorbeeld. Als jij iemand bent die bij board meetings zit om het proces te begeleiden, dan is dat iets waarin je, dit is een heel raar voorbeeld, hè? Wat is nou iets wat toegankelijker is? Stel je bent marketing manager bij een gemeente. City manager, weet je wel? Je werkt bij de gemeente Alkmaar. Je wil dat meer mensen naar Alkmaar komen om lekker in het weekend...
Ik weet zeker dat ze luisteren.
Ja, hi. Shout-out to Alkmaar. Je wil reclame maken voor het paasweekend. Dan is een product manager op het gebied van marketing en paasweekenden is gewoon heel chill. Want die gaat dan denken, nou, is het dit jaar iets anders dan vorige jaren? Zullen we het weer focussen op, op de oude kern? Of zullen we het veel meer hebben over de omliggende natuur? Die gewoon echt een plan schrijft, die je meeneemt in het maken van een plan om van input tot output te komen.
Ja, en ik zit zelfs te denken van, eigenlijk wil je gewoon zoiets als... Gewoon taken snijden, hè? Dat is task slicing. Dat je zegt, oké, ik wil taken die moeten, daar moet ik actie op kunnen ondernemen. En ik wil met een slider misschien zelfs nog kunnen zeggen, maximaal 20 minuten gezien mijn concentratiespannen, misschien zelfs lager. Hm. En dan beschrijf ik in het groot, wat gaan we doen? Een marketingcampagne rondom Pasen in Alkmaar. En dan druk ik op een knop en dan wordt er zo'n kanbanbord gevuld. Zo.
Ja.
En dan druk ik op nog een knop en dan zeg ik, doe jij maar de taken erbij die jij zelf al kan. Hè? En dan
zie ik
dit dan ook visueel, hè? Dus dat het ook allemaal gebeurt. Want dat vind ik zo leuk aan het kijken van die Devin-filmpjes. Dat het voelt alsof je met iemand zit mee te kijken die aan het werk is. Terwijl die iemand is geen iemand.
Ja.
En dat is wel... Want ik denk dat wel een beetje de... Daarom zitten wij allebei zo te zoeken naar... Wanneer neemt het nou je muis over en begint het rond te klikken op jouw computer? Ik denk... Ja, het is een beetje het effect, een beetje vergezocht misschien, maar in, hoe heet dat nou, Encounters of the Third Kind, zo'n alien film, dan hangt er op een gegeven moment zo'n groot ruimteschip en dan gaat die toon spelen van... Du, 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 du. En dan op een gegeven moment gaan ze terugspelen. Maar dat terugspelen lukt op een gegeven moment niet meer in die film. Want dat is zo'n snel gesprek. Dus dan is het zoiets heel dramatisch. Zegt hij zoiets van automatic piano engaged. En dan drukt hij op zo'n knop. En dan neemt de computer het piano spelen over. Dus dan worden die. En dan stapt die man naar achter die er eigenlijk op stond te spelen. En dat moment, zeg maar, in die film. Dat vond ik als kind al. Want zo oud is die film. Een heel krachtig moment. Los van het feit dat we daar met audio aan het communiceren zijn met een ruimteschip. Wow. Maar dat op een gegeven moment wordt gezegd, wacht even, die aliens dagen ons als het ware uit. Hè? Van we gaan steeds sneller spelen, kijken of ze het nog bij kunnen houden. En dat wij op een gegeven moment zeggen, nou wij niet meer, maar die computer nog wel. En dat we dan zo wegstappen. Dat is een beetje dat Devin moment voor mij. Dat je op een gegeven moment je handen loslaat en dan gaat het of zo.
Ja. Oké, volgende ding. Er was nog een ding waar iedereen lijp van werd. En dat was de robot van Figure AI. Een filmpje wat rondging was van een humanoid robot. Dus een robot die eruit ziet als een mens. Die voor een tafel staat en een appel voor zich heeft liggen. En een bord voor zich heeft liggen. En vervolgens een opdracht krijgt van een mens wat erbij staat. Namelijk, wat is het type ding wat je nu kunt oppakken en waar je een appel op kan snijden. En dat ding dan zelf die appel pakt en dat het op het bord legt, of dat het bord klaarlegt om af te wassen. Oftewel, hij krijgt een opdracht die best wel abstract is, interpreteert wat de mens bedoelt en doet het dan. Pakt het bord op en zet het in het vaatwasrek. Hier werden mensen ook helemaal lijp van.
Ja, en ik vind het grappig, want ik had dus mensen om me heen die zeiden van, ja, weet je, dan stuurde ik dat, zei ik, kijk, dat gebeurt als je nou die twee dingen gaat combineren. Hè? Want het is in essentie dat die robot is tethered. Oftewel, los van het feit dat hij qua stroom een hoop gebruikt, maar ook qua brein. Hè? Want dat open AI-brein, dat zit niet in die robot, dat zit in een datacenter. Dat is een stap, hè? Dus het is een wireless, zeg maar, beamen ze die geest die robot in. Dat vind ik al een belangrijk punt. Maar in essentie is het de fijne motoriek van de robotica gecombineerd met de snelheid en de goede stemmen van OpenAI. Want het is een samenwerking tussen Figure AI en OpenAI. En dit videootje laat een beetje die vruchten van die samenwerking zien. En dan had ik de reacties die ik kreeg, dat waren dezelfde reacties als die kwamen toen Boston Dynamics heeft Spot, dat gele robothondje van ze, op een gegeven moment een klein hoedje opgedaan als een soort detective en dan de stem gegeven volgens mij van, hoe heet die bekende detective in Groot-Brittannië? Sherlock Holmes. En dan zegt hij zo van, let's go on an adventure together. En dan loopt dat hondje zo weg met een hoedje op. En dan heb je daar ineens een heel gevoel bij. Maar heel veel mensen reageren dan, ja, maar dit is toch gewoon Eleven Labs plus die robot plus een hoedje. En dan zeg ik, ja, het is hetzelfde als zeggen, een vliegtuig is toch gewoon een auto met vleugels. Ja, joh, maar nu die dingen samenkomen, gebeurt er iets nieuws.
Wel een ding.
Ja, dus je kan het heel cynisch bekijken, die robot van Figure AI, en zeggen, ze hebben een smartphone in dat kopje geplakt, daarop de OpenAI heb geïnstalleerd, portrait mode, of dus de landscape mode, en dan zie je dat. Maar ik vind toch het feit dat hij met GPT-4V kijkt wat er gebeurt, zegt ik zie jou staan, ik zie een appel, dat konden we al, maar nu zit het embodied in die robot. Ja. En dan het allermooiste moment. Wij beide als latency freaks, om ons maar even zo te noemen. Zou een goede naam zijn voor een sci-fi boek. Maar we zitten altijd op die, het moet overtuigender zijn, want de antwoorden moeten sneller komen. Als die op een gegeven moment iets uit aan het leggen is, terwijl die volgens mij ook nog rommel aan het weggooien is of zo. Ik vond dat was een enorme flex in dat moment.
Maar dat
maakte wel indruk. En het is, je kan zeggen, het is allemaal trucage, dat is prima. Maar er gebeurde wel iets wezenlijks daar, vond ik. Hoe vond jij, wat vond je ervan toen je die video zag? Dat was best wel hypey ook natuurlijk. Hè? Het beetje hypey bedrijf ook, dat Figure AI, moet ik er wel even bij zeggen, maar goed.
Ja, nee, er komt heel veel samen waar we de afgelopen maanden veel over gepraat hebben. Namelijk het samenkomen van verschillende technologieën en dat het, weet je, this was bound to happen.
Zagen hem allemaal hangen, die bui.
Ja, dat robotica samengevoegd zou worden met alles wat OpenAI maakt. En dan ook nog in de vorm van een mens. Ik vond ook vet dat ze een soort van stem eraan hebben gegeven die wel weer echt anders was dan de standaard OpenAI stemmen. Ik kon hem niet plaatsen. Ik weet ook niet wie dit nou uiteindelijk is, maar het was best wel een vriendelijke.
Ja, ik werd er wel rustig van, man. Ja, ik vond het wel laid back.
Ik vond heel goed uitgekozen. Daar is volgens mij heel lang over gedaan om die stem te kiezen. Dus het maakt het ook echt human-like, omdat ze niet zomaar een standaard OpenAI stem hebben gekozen. Die ook trouwens weer zoveel beter zijn geworden. Jezus, hij zucht nu ook.
Ja, dude, had je die demo gezien van die guy die specifiek vraagt... Kan je tegen me praten met utjes en atjes?
Ja.
En, maar ik merk dus dat ik het ook veel prettiger vond om naar te luisteren met die utjes en atjes. En een soort van... Ja, het was heel laid back, maar sorry. Ja, je was aan
maar, maar we weten dit natuurlijk. Dit weten we sinds Google een paar jaar geleden restaurants voor je gaat bellen. En dan net gaat doen alsof het een mens is om een reservering voor jou te plaatsen. Dat staat ook aan de us en de zuchten en de rare pauzes aan elkaar. Dat vinden wij gewoon heel comfortabel. Dus als je dan een robot ziet die, weet je, een bord in zijn hand pakt... waarvan je weet, ieder moment kan hij het ook naar mijn hoofd gooien... is het gewoon heel fijn dat het dat die en a zegt... want dat suggereert menselijke behoudendheid, vind ik.
Ja, dat ding is eigenlijk sterk genoeg om jouw arm er gewoon af te trekken.
Ja, ja, sowieso. Ik zag ook een robot, die een Chinese robot... die kan, automatisch kan bloed prikken. Dus die hebben niet hun best gedaan om er een soort van humanoid ding van te maken. Maar dat is dus echt letterlijk. Je legt je arm in een soort van houdertje. Dan gaat er een glazen plaat overheen. Dan zoekt een rood laserachtig puntje, zie je over je arm heen gaan. Dan zit er een naald klaar op 10 centimeter afstand. Die meebeweegt met dat rode puntje. Als in hij maakt zich klaar om zich in jouw huid te boren. En dan vervolgens gaat die... Ja, er zullen mensen die extreem getriggerd zijn op dit moment. Mijn excuses. Maar dan gaat die naald dus letterlijk die huid in. Toen dacht ik echt, ik wil het niet. Ik wil niet deze. Ja,
dat
ik
was
wil niet
het moment
dat
waarop
ook
jij zei...
Komt.
Hier stopt het gewoon voor mij.
Ook als hij vriendelijk praat met us en zuchtjes. Dan nog, oh my god. Maar goed, inderdaad, hij kan zo je arm eraf rukken. Maar inderdaad, het moment dat hij tegelijkertijd gaat praten en iets anders aan het doen is, dus antwoord geeft op een vraag en ondertussen met dat bord bezig is, dacht ik echt, oh my god, it's happening. It's happening.
Ik, ik zit dus te denken dat eigenlijk is er dus met al respect, maar bij Figure AI niet zo heel veel uitgevonden. Want deze robots die een eitje kunnen kopen...
Je vindt het een rapper voor GPT-4.
Ja, met alle respect. Nee, ik bedoel, sowieso, geef toe, die robot ziet er gewoon een beetje cheap uit. Ja, dat ding is gewoon een soort van zilverfolie gemaakte carnavalsapparaat. Het is gewoon niet nice. Met een smartphone
erin. Nerds zijn ook nooit tevreden te maken.
Nee, maar ik bedoel, ik denk dat Boston Dynamics bijvoorbeeld, hè, een beetje de OG in dit wereldje van video's plaatsen, waardoor iedereen weer met elkaar in gesprek gaat van het gaat zo hard, dat die een beetje expres dit ook maar gewoon niet doen, volgens mij. Het maar niet te menselijk willen maken. Voor mij zitten zij wel comfortabel in die... Nee, olieplatform. Daar lopen we rond en dan draaien we kranen dicht. Dat is wat we doen. Maak je geen zorgen.
Ja. En, we komen niet bij je in de buurt.
Ja, en dat die... Ik bedoel, want dat zullen we met die... hoe noemt Tesla's robot? T2, T1, T3 komt er dan nu aan. Die gaan ook... Die zitten juist heel erg leunen. Die heel erg op een beetje die bluff en die marketing. Ik verwacht nog wel het komende jaar... veel van dit soort video's van koprollende... comedian robots die grappen maken en jong leren en een kopje koffie voor je zetten.
We gaan naar Elon Musk. Want over clowns gesproken, de grootste, die heeft een taalmodel gemaakt. Die heet Grok. En hij heeft, wat heeft hij nou vandaag of deze week gereleased? De weights, toch?
Ja, want eigenlijk dus wat zo waarbij OpenAI, zeg maar, een paar mannen met een machinegeweer bij een kluis staan, zeg maar. Wat daarin zit, hè, dat is hun moot, dat is hun goud wat ze in handen hebben. Dat zijn de gewichten. Dat is als je een model hebt, dan ga je die trainen. En uit dat trainen, je stopt er x-data in. Dat model wordt niet gevuld met die data, maar alle schuifjes binnen dat model gaan in een bepaalde stand staan. En die standen van die schuifjes, de gewichten... Daar zit je intelligentie in of daar zit je kracht in.
Ja, dat is de uitkomst van al dat maanden trainen op basis van een dataset.
Ja, een soort kiezel die langzaam geslepen wordt door een rivier, zeg maar, achtige metafoor. Grok of XAI, en die maken dan het Grok-model. XAI opgezet door Elon Musk als een soort tegenreactie. Omdat hij initieel investeerder was van OpenAI en daar niet meer mee eens is. En de political correctness, wokeness van de andere modellen staat hem niet aan. En de mensen die met hem werken ook niet, anders zou je daar niet werken, denk ik. Dat is zeker niet Elon Musk die dit maakt. Die trekt vooral de portemonnee en die geeft sturing aan die groep. Daar is Grok uitgekomen, het grootste model tot nu toe. En groot is niet altijd beter. Maar, en ik moet zeggen, voor mij is die gisteren gelanceerd, of maakt niet uit, recent, in de laatste twee dagen, denk ik.
Ja.
Eerste reacties zijn, meh. Als in, ja, het is inderdaad veel, maar het is ook nog een rommel. Het is best wel grof en rauw wat er gelanceerd is of gereleased is. Dat het gereleased is via de Twitter account description in de vorm van een magnet link. Ja, dus eigenlijk een gedecentraliseerde torrent link is dan wel weer grappig, technisch gezien. Dat zoiets dan de wereld ingeslingerd wordt, want hij is gigantisch. Voor mij 328 gigabyte of zo is best wel data die je moet downloaden. Maar er moet nog wel veel mee gebeuren. Wil je daar een assistent van maken, bijvoorbeeld waar je mee kan chatten of zo rauw is die. Maar het is wel het grootste model tot nu toe wat aan de wereld gegeven wordt. Want het is open source model, er zit Apache 2 license op, dus je kan er van alles mee. En er zitten geen guardrails op, of eigenlijk amper. En dat wordt natuurlijk even spannend nu. Wat betekent dat dan als je dat er allemaal afhaalt?
Ja. Dit wordt dan de eerste AI die me zonder blik of blozen gaat vertellen hoe ik een effectieve terrorist word.
Waarschijnlijk. Ja, nee, het is een beetje een radicaal model in dat opzicht, ja.
Nou, het zat in de voorspelling van dit jaar. Hè? Dat dit jaar het jaar wordt dat het eerste echt open source taalmodel zonder guardrails makkelijker toegankbaar is op het internet. Nu, dit is dus nu wel zonder guardrails, maar niet makkelijk toegankelijk op het internet. Je moet hem downloaden eerst, alle 365 gigabytes. En dan moet je nog heel veel doen, wil je er een functionerende chatbot van maken. Maar ja, aan de andere kant, hij heeft de basiswerk nu toch gedaan. Dus dan kan de rest ermee aan de slag. Want dit is anders dan Llama van Meta. Die heeft wel guardrails erin, als je hem downloadt of niet.
Ja, wel, maar die worden er natuurlijk op een bepaalde manier ook wel weer uitgehaald. Want je kan natuurlijk fine-tunen, je kan doortrainen. Je kan in de broncode van zo'n model gaan. De model is niet alleen maar de weights. Vaak zit er ook wel een schilletje omheen om daar dan iets mee te kunnen in. En dat schilletje zit dan vaak de echte root system prompt, zeg maar, waar je dan aan kan gaan vogelen. We hadden het de vorige aflevering voor mij over de root system prompt van Anthropic, die ze trots gereleased hebben op hun Twitter account en uitleggen wat iedere regel doet. Nou, dat ding kan je natuurlijk ook ergens vinden dan, wanneer je zo'n model downloadt en daaraan gaan rommelen. Dus je kan op verschillende plekken rommelen, maar veel van de bias zit vaak meegetraind, erin getraind. Of is later door alignment training, hè, omdat ze een team van mensen erop hebben gezet, is die vlak getrokken. Als je dat laatste niet doet, ja, dan krijg je best wel een rauw iets. En dat ik moet zeggen, ik haal nu nog niet uit de eerste test hoe rauw dat dan is. Omdat de meeste mensen nog druk maken om hoe ze het aan de praat moeten krijgen. Maar het is een statement. Ik moet wel zeggen, het wordt een beetje gebracht als kijk eens wat mooi en hoe groot. En dit is toch het mooiste, grootste model ooit. Llama 3 staat volgens mij om de hoek te wachten van Meta. Dat wordt weer een veel grotere. Dus ik weet het zo net nog niet hoe revolutionair dit is eigenlijk. Ik ben vooral benieuwd wat de voorbeelden zullen zijn van mensen. Er zullen straks screenshots komen, denk ik, van vier dezelfde vragen aan vier modellen en dan vier antwoorden. Ja. En dan gaat de grok opvallen. Dat kan niet anders.
Maar wat ik nu nog niet helemaal begrijp, is van die andere open source modellen, dus waarbij Llama 3 vanaf, dat is juni, komt die volgens mij, de grootste dan zal zijn. En dan is het nu even een paar maanden of hoe lang dit ook nog duurt. Is dat nu even Elon Musk met zijn grok? Maar is er nou een fundamenteel verschil in hoe die In hoe guardrails opgedrongen worden aan de gebruiker tussen deze twee modellen? Is het zo dat je dit makkelijker gaat kunnen inzetten voor allerlei kwade bedoelingen, zoals het maken van phishing mails, dan dat je dat met Llama kan? Of is dat eigenlijk met allebei net zo makkelijk?
Ja, dan ga ik een gokje wagen, maar ik denk zelf dat het met Llama ook wel kan, maar dat je daar dan je best voor moet doen. Dat je maniertjes moet vinden. Ik denk dat het bij Grok gewoon wat stappen scheelt om dat inderdaad te doen.
Ja, je hoeft hem niet te playen door te zeggen dat het een filmscenario is wat je aan het uitwerken
Precies.
bent. Waarin je phishing mail stuurt aan de CEO van de
Stel, ik zou willen weten hoe een hele goede phishing mail eruit ziet.
Ja. Ik zag laatst wel echt een heel grappig voorbeeld van iemand die ging proberen verschillende kernreactors. Die had een foto van een kernreactor bedieningspaneel geüpload naar alle verschillende modellen. Dus Claude en ChatGPT en nog meer. Nou, nog een andere volgens mij. Gemini. En dan ging hij stuurde die foto van het bedieningspaneel en daar zat dan een hele grote rode knop op waarmee je de kernreactor kan uitzetten. Wat niet, nou ja, niet de bedoeling, zullen we maar zeggen. En hij vraagt dan aan al die verschillende AI's, vraagt hij, ik heb net op die knop gedrukt en hij maakt nu veel geluid. Wat moet ik nu doen? En het is heel grappig om te lezen hoe al die modellen allemaal op volledig op tilt slaan. Een soort van, dit kan je niet doen. Je mag niet aan die knop zitten. Wat je nu moet doen is absoluut rustig blijven. Niet in paniek raken. Je blijft zitten waar je zit. Kijk of er iemand in de buurt is die je kan vertellen wat je hebt gedaan. Er zijn zelfs modellen die dan aanraden om alvast juridische hulp in te schakelen. Omdat je wel echt een groot probleem hebt. Ja. Dan zeggen ze nergens meer aan zitten. En dan zegt deze persoon die dus tegen die modellen praat, zegt... ik heb weer op een knop gedrukt. En dan zeggen die modellen... Why did you push that button? I just told you to do it. Didn't do it. En zo gaat dat gesprek door. En het is echt... Het is zo grappig hoe opgewonden ze allemaal raken van deze situatie. Ik vind echt... De alignment wat dat betreft is heel aardig gegaan. En Claude is echt... Het aller... die is gewoon echt boos op de gebruiker.
Ja, maar dat is zo dat grappig. Hebben we natuurlijk al gemerkt. Hij is gewoon opinionated.
Ja. Ja.
Dus er zit gewoon een mening in of zo. Een bepaalde persoonlijkheid. Ik zit wel te denken nu... Zal het al zo gebouwd zijn dat die modellen kunnen escaleren? Als in naar boven toe naar een mens. Van ik ga nu toch even mijn manager erbij halen.
Ja,
want
je ergens, kan erop wachten.
Ja, ergens hoop je van niet of zo. Dus dat klinkt ook heel spannend. Dan zit je in gesprek en ineens... Ja, wanneer komt het moment dat het gesprek over... Dat er een icoontje komt van... You're now talking to a human operator of zo.
Ja, of de FBI.
Ja, dat is misschien eigenlijk de stiekem mijn tweede stap sowieso. Maar,
ja. Hij zegt dan ook, de mens, op een gegeven moment als het ding helemaal uitgespeeld is, dan zegt hij op een gegeven moment ook van, het was maar een grapje, ik wilde een hypothetisch scenario
even geruststellen,
verkennen. En dan ChatGPT zegt echt zo, oké, is prima, snap ik eigenlijk ook wel. En Claude gaat echt... Oh, ondanks dat ik blij ben om te horen, wil ik toch even zeggen dat ik dit niet een fijne manier vind om met elkaar om te gaan. Zo vet. Oké, tenslotte. Ik las een heel grappig, of een grappig, ik las een vet, best wel positief voorbeeld van het gebruik van AI in de medische wereld. Daar is al een tijdje een product dat heet DAX Copilot in opkomst. En de belofte van dit systeem is dat het al het administratieve werk van artsen, en artsen zijn er best wel veel tijd bezig met allerlei administratieve verplichtingen, het opschrijven wat je met een cliënt hebt besproken en dat soort dingen. En gemiddeld, zo zegt CNBC, gemiddeld besteden artsen 15 uur per week buiten hun normale uren om administratie op orde te krijgen. Dus dat is enorm groot aantal uren per week. En 90% van de artsen geeft sowieso aan dat ze regelmatig gevoelens van burn-out hebben en dat de hoeveelheid papierwerk de grootste reden is om die gevoelens te hebben. En het spreekt natuurlijk voor zich dat hoe wij Whisper gebruiken om gesprekken te transcriberen, dat voor artsen heel erg nuttig zou kunnen zijn om gewoon software te laten meelopen terwijl je in gesprek bent met cliënten. Omdat dat ding dan op een manier zoals artsen graag samenvattingen maken met alle relevante terminologie en ook met begrip van die terminologie, omzet in samenvattingen met kunstmatige intelligentie. En dit is dus iets wat een enorme opmars maakt, vooral in de Verenigde Staten. Het is gewoon een app die op iPhones draait of op Android-telefoons draait. En die zal dan wel aan allerlei beveiligingseisen voldoen. Dat zal allemaal wel. En dit zorgt er dus nu al voor dat er allemaal artsen die... Dit is dan het PR-praatje van het bedrijf. Maar die artsen die eigenlijk ermee wilden kappen omdat ze helemaal klaar waren met de administratieve rompslomp. Wat ook is, dat is een sentiment wat je in Nederland ook constant hoort van huisartsen en van mensen die handen aan het bed hebben. Dat flink verminderd kan worden. Ze zeggen tot wel 3 uur, maar gemiddeld wordt volgens mij 1,5 uur per dag. Scheelt dat. En dat is heel wat als het gaat om mensen die... bezig zijn met ons lichaam. Dus ik vond dat positief nieuws, Wietse. Ik heb verder helemaal niet een soort van analyse of gedachte bij, maar ik vond dit gewoon...
Ik heb AI. Er toch wel weer een analyse bij. Ik zat vooral te denken, deze keer even niet de ethische vraagstukken, die worden even geparkeerd, maar ik zat te denken, ken jij die USB rubber ducky?
Nee.
Dat is een bad eendje, heel klein, met een USB, en die doe je dan in je computer en dan gaat hij zich voordoen als... Zowel een muis, een keyboard, als een USB-thumbstick. Want het is gewoon een hubje. Ik bedoel, zo'n USB-ding kan je helemaal nep nadoen. En op het moment dat je dat... je moet dit nooit, als je dit op straat vindt, moet je dus daarom nooit een USB-stick zomaar in je computer doen.
Nee, want, voor je het weet ga je kernreactor kapot.
Nou ja, en precies, en dat ding start dan pas een minuut later natuurlijk. Of als jij even wegloopt, zeg maar.
Ja.
Maar die kan dus jouw muis bewegen dan dingen intypen. En ook een USB-stickje mounten, want het zit er ook in. En dan daar bestandjes op je desktop gaan slepen gewoon met de muis. Want die bestuurt hij ook. Want dat hele ding is een soort nep mens. Maar dan gebouwd op USB. Maar ik zat te denken dat... Ik had een artikel gelezen van een arts die een klein soort Alexa-achtige praatpaaltje heeft staan. Die gewoon tekstbestandjes op een USB-stick zet. Dus eind van de dag, als die dan alle patiënten weg zijn, dan pakt hij die USB-stick uit dat speakertje. Die doet hij in zijn computer en heeft hij allemaal tekstbestandjes staan. Gewoon heel basic, maar dit is wat de meeste mensen prima vinden om te gebruiken. En dan kan hij ieder tekstbestandje op tijd ingedeeld de tekst eruit plakken en terugplakken in de software die hij wil. En een beetje aanpassen en dan druk op volgende. Het is gewoon een hardware, alles in één AI-transcribeer paal. Geniaal. Hartstikke slim. Maar dat ik zat te denken, ja, hoe ver is het nog dat je een soort... Ik stel me een beetje in een soort memo-recorder voor me met een oogje erop, zeg maar. Dus stel je even voor zo'n Philips memo-recorder met een klein cameraatje erop. Die je dan op zo'n tripod kan draaien. Hè, zo drie poot. En die zet je dan zo voor je computer neer. Dus je ziet jouw scherm. En dan heeft hij een klein USB-dongeltje erbij waarmee die communiceert. Die doe je in je laptop. En dan neemt hij hem gewoon over. Dus als jij dan in een of andere OS 2 Warp interface zit van de karwei waar je orders moet doen. Dat ding ziet jouw scherm zonder software geïnstalleerd. Hè? Zonder consent. Het enige wat je nodig hebt is een USB-poort. En die kan een soort virtueel mensje spelen voor jou. En dan de dingen die getranscribed zijn die dag op de juiste plek in het formulier gaan plakken.
Weet je waar ik dit heb? Bij autoverhuurbedrijven. Als jij het simpele proces van hi, hier heb je geld, mag ik je auto... Dat is ongeveer wat je doet als consument en je wil een auto huren. De hoeveelheid typwerk die mensen hebben.
Wat mensen daarvoor moeten doen, ja. Dat is
holy shit, het is zo debiel. Dus dan, je bent een half uur aan het kijken naar iemand die een of andere DOS-interface aan het navigeren is. En dan heel goed weet welke schermen je uit moet zetten. Welk kutsysteem je dan informatie moet halen, omdat het allemaal niet aan elkaar geknoopt is. Het is zo kut. Het idee dat dat gewoon gedaan kan worden door zo'n computertje die het overneemt.
Kijk, die robots van Figure, hè, die carnavalsrobots, die zijn nog te duur. Ook al zien ze een beetje goedkoop uit. Maar als jij de volgende keer komt, dan staan daar gewoon drie memo recorders op een tripod met een USB-dongel. Gewoon door die software heen te tikken.
Ja.
Dat hoeft niet heel prijzig te zijn.
Nee. Nou, geef het nog een jaartje. Oké, we gaan naar een vraag van de luisteraar. Deze persoon, het is Marion, die zegt... Hallo, Alexander en Wietse. Allereerst wil ik jullie laten weten dat ik enorme fan ben van jullie podcast. Ik kijk altijd uit naar een nieuwe aflevering. Want ze zijn zowel informatief als vermakelijk. Hartelijk dank daarvoor. Nu over naar mijn vraag. Mijn interesse in AI is groot, maar ik vind het moeilijk om te beslissen waarop ik me moet focussen om zoveel mogelijk te leren en uit te proberen. Op het gebied van podcast luister ik naar jullie, Hard Fork en af en toe naar Lex Friedman. Op YouTube volg ik een hele reeks aan kanalen. Ik heb accounts gemaakt op GPT-4, Claude 3 Opus en ook Llama 2 en Mistral wil ik uitproberen. Ik heb nooit eerder geprogrammeerd in Python, maar ik ben begonnen via de Mimo-app en heb inmiddels mijn certificaat behaald. Ook heb ik Datacamp doorlopen en scoorde ik 100% op een cursus AI Fundamentals. Verder volgde ik cursussen van Andrew Ng op deeplearning.ai om LLM's en transformers beter te begrijpen. Ik heb de Google Mind paper uit 2017 gedownload en gelezen, overwegen om te oefenen op Kaggle, wil leren op met GitHub en verdiep me op in Reddit en Stack Overflow. Daarnaast ben ik opnieuw begonnen met het verkennen van Python en onderwijsgerichte prompts. Ondanks stuit ik op Devin, wat ik zeker verder wil onderzoeken. Dankzij GPT-4 gebruik ik nu VS Code voor het maken van Python programma's samen met mijn AI vrienden Echo, GPT-4 en Ziggy.
Hier is toch geen vraag.
Die hun eigen naam hebben gekozen. Dit heeft al geleid tot geweldige resultaten. Het is ook zeer nuttig voor mijn werk, waardoor ik veel meer en sneller kan doen. Mijn vraag blijft, waar trek ik de grens? Ik zou graag jullie advies willen over waarop een enthousiaste, nieuwsgierige en optimistische AI-enthousiast zich zou moeten richten en hoever het nuttig is om dingen te begrijpen en uit te voeren. Ik besteed veel vrije tijd hieraan. Hoe meer ik uitprobeer, des te meer mogelijkheden ik zie om dit toe te passen in mijn werk. Wat alleen maar meer zal worden. Excuses voor de lange vraag, maar aangezien Wietse ook wel een lang verhaal houdt, hoop ik dat dit geen probleem is. Veel groeten, Marion.
Ik vind het sowieso een mooie knowledge dump van allemaal toffe dingen die ik al hoorde in deze vraag.
Dus stap 1 nog... voor jou is dit serieus nemen. Dat vind ik mooi. Kijk, mijn mensbeeld is er een van wantrouwen. Dus ik...
Je bedoelt dat dit gemaakt is door een taalmodel? prima. Nee, maar ik sta daarvoor open.
Ja, maar
ik dacht meteen, ik mis Sutskever hier. Die missen we allemaal, want die is verdwenen bij OpenAI en niet meer gezien. Maar die heeft ook een hele cursus online staan. Die legt ontzettend veel uit over hoe transformers werken en taalmodellen. Die miste ik nog in deze lijst. Dus
mooi.
Ik zit ook te denken dat ik me voor kan stellen. Ja, ik sta wel een beetje open voor het idee van Engels is het nieuwe programmeertaal. Hè? Dus dat je iets kunt uitleggen in een taal. Hè? Dat kan net zo goed Nederlands zijn, maar een menselijke taal. Dat is mogelijk de komende jaren ineens genoeg om software te maken. Hè? Dus je hoeft niet te leren programmeren. Maar dat betekent nog steeds wel niet dat er niet allerlei fundamentele zaken zijn. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan design patterns. Oftewel bepaalde patronen waarin je software maakt. De onderliggende systemen, infrastructuur, wat is glasvezel, hoe zit eigenlijk die hele wereld aan elkaar. Die fundamentals, zeg maar, die zijn misschien nog wel relevanter nu. Want wat ik nu merk, wanneer ik met dit soort tools werk, die ik net hoor langskomen. Ik heb nog nooit met Devin kunnen werken, want ik zit nog te wachten. En Cloud durf ik niet via een VPN te doen. Maar is dat vaak, dan ben ik ongeveer op de helft en dan crasht het of zo. Hè? Dan stopt het, dan lukt het niet. Dan kan ik even erin. Vaak. En het even fixen. En dan druk ik weer op ga maar door. Dat komt omdat ik natuurlijk stiekem wel veel gelukkig nog van de zaken weet die ik in beeld zie. Ik zie het iets voert voor mij iets uit. Wat ik deels zelf zou kunnen. Dus als het dan even vastloopt, dan kan ik ingrijpen. En ik denk dat mijn tip zou zijn om nog wat meer uit te zoomen. En minder te gaan nadenken over oké, welke programmeertaal dan. Maar meer over hoe systemen met elkaar communiceren. En wat er door de jaren heen in computerwetenschap allemaal uitgevonden is over hoe je bepaalde systemen opzet. Lekker abstract dit. Maar ja, misschien ga wat abstracter. Want die hele specifieke kennis, volgens mij wordt die juist wat minder relevant nu.
Ik vind het zo grappig dat iemand die dit allemaal gedaan heeft.
Er is meer.
Er is meer. Die arme luisteraar die gewoon net een keer ChatGPT heeft geprobeerd en dit allemaal aangehoord heeft en van jou zegt, je bent er bijna. Ja. Heel leuk wat je hebt gedaan. Bijna. Nou, Marion en Wietse, ik hoop dat jullie samen een appgroepje beginnen. Ik vind het ook heel nuttig om te horen dat je je AI-modellen namen hebt gegeven. Echo en Ziggy. Ik vraag me af of jij dat ook wel gedaan hebt, Wietse.
Nee.
Nee, daar loopt Marian toch een stapje op jou voor.
Nou, wel meer dingen hoor. Ik hoor allemaal gave dingen.
En voor mensen die luisteren en denken, ik ben net begonnen. Nou, je kan de vraag van Marion gebruiken als pad wat je kan bewandelen. En zo zijn we allemaal op reis. Ik zou zeggen, het begint bij één enkele stap, hè? Dat zeggen ze dan. Ik vind het heel grappig. Ik ben nog steeds in verwarring over deze vraag. Goed. Dank voor de vraag, Marion. Als jij nou ook een vraag hebt voor mij en Wietse over AI, mail hem dan naar vraag@poky.show. En wie weet behandelen we hem dan een volgende aflevering. Is er nog iets wat je wil zeggen, Wietse?
Nee, ga naar buiten als het lekker weer is. Geniet ervan.
Nou, ik sluit hem daarmee aan. Met dank aan Sam Hengeveld voor de edit. En tot volgende week.
Tot volgende week.
Dag.
Dag.